Fijn dat we weer vandaag rondom het woord van God mogen samenkomen. Ik zou jullie willen uitnodigen om jullie Bijbels te openen naar Psalm 19. Psalm 19. Een welbekende psalm, maar een psalm die ook heel belangrijk is voor het thema vandaag. We hebben de vorige keer gekeken naar de inspiratie van de Bijbel en dat we daar eigenlijk mogen uithalen dat de Bijbel zowel onfeilbaar is als ook gezaghebbend. En we gaan vanochtend verder in diezelfde trend met hoofdstuk 3 over de helderheid, de noodzaak en de genoegzaamheid van de schrift. Deze drie eigenschappen. Ik wil een aantal teksten lezen uit Psalm 19 om dit in te leiden. We zullen deze psalm ook op een ander moment nog even bespreken. Maar ik wil lezen Psalm 19 vers 8 en 9. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. Even tot zover. We hebben een kostbaar geschenk in de Bijbel. En die Bijbel die is essentieel helder. Dat is wat wij geloven. Dat is ook wat Grudem beargumenteert en niet hij alleen, maar als we het gaan hebben over de helderheid van de schrift, dan mogen we inzien dat door de hele kerkgeschiedenis heen dat dit een leerpunt is van bijbelgetrouwe gelovigen, maar dat dit punt ook vooral een discussie werd rondom de reformatie. In de 16e eeuw, voornamelijk onder leiding van Luther, Maarten Luther, de monnik die tot wedergeboorte kwam vanuit Romeinen hoofdstuk 1, toen hij begreep dat de rechtvaardigheid van God die geopenbaard wordt in het evangelie niet zozeer de rechtvaardigheid is waarmee hij zondaren veroordeelt, of de rechtvaardigheid die wij moeten bewerken in ons eigen leven, maar dat de rechtvaardigheid van God die geopenbaard wordt in het evangelie de geschonken rechtvaardigheid is aan de mens. Toen hij dat inzag, toen ging er een hele wereld voor hem open. Toen viel het kwartje. In die tijd was de Bijbel niet verkrijgbaar in de talen van de gewone mens. Er was eigenlijk alleen maar een Bijbel in het Latijns. De reden hiervoor was dat de Rooms-Katholieke Kerk beweerde dat de schrift obscuur was. De schrift is niet goed leesbaar, goed begrijpbaar voor de gewone mens. En dus mocht de mens in de kerkbank niet de Bijbel lezen. Dat moeten wij doen. Wij zijn het gezags. Wij zijn het leerstellige gezag dat de Bijbel uitlegt en dat de Bijbel kent en dat de Bijbel aan jullie mag vertellen. Maar het was vanuit het principe van de helderheid van de schrift en het priesterschap van alle gelovigen dat de hervormers zeiden, nee, wij willen juist de Bijbel in de handen van de gewone mens plaatsen. Want wij zien de schrift eigenlijk als een heldere schrift, als een lamp die schijnt in de nacht. Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet. De schrift geeft verlichting. Het was William Tyndale, een Engelsman, die vanuit het continent hier, vooral in België, maar ook in Duitsland, de schrift vanuit de oorspronkelijke talen naar het Engels heeft vertaald. En dat ook uiteindelijk met zijn leven heeft moeten bekopen. Maar hij zei tegen een vriend van hem, waarmee hij in gesprek was over dit idee om de Bijbel in het Engels te vertalen. En die vriend die was daar kritisch op. En toen zei William Tyndale, als God mijn leven spaart, zal ik ervoor zorgen dat een jongen die een ploeg drijft, meer van de schriften weet dan jij. En vanuit dat reformatieprincipe, niet alleen de sola scriptura, dat het woord van God ons enige gezag is, maar ook de helderheid van de schrift. Dat jij en ik als gelovigen, dat wij geen pausen hoeven te zijn, dat wij geen bisschoppen hoeven te zijn, maar dat wij de essentiële leer van de Bijbel kunnen onderscheiden, kunnen begrijpen. Dat is de leer van de helderheid van de schrift. Wayne Grudem zegt het op deze manier. De helderheid van de schrift betekent dat de Bijbel op zo'n manier is geschreven dat de leringen ervan te begrijpen zijn voor iedereen die de Bijbel leest en daarbij Gods hulp zoekt om de Bijbel beter te begrijpen en die bereid is de Bijbel te volgen. En later in die paragraaf definieert hij de leringen van de Bijbel, alles wat we nodig hebben voor onze redding en alles wat we nodig hebben om als christen te leven en te groeien. Hij zegt dus niet, alles in de Bijbel is even helder. Misschien komen wij passages tegen waar wij niet zoveel raad mee weten hoe dat te interpreteren. De leer van de helderheid van de Bijbel betekent niet dat er moeilijke dingen in de Bijbel staan. Petrus zegt over de geschriften van Paulus dat ze moeilijk te begrijpen zijn. Ja, maar wat we wel bedoelen is de essentiële leer. De belangrijkste punten. De kruisiging, opstanding van de Heer Jezus en wat dat betekent. Vergeving voor de zondaar. De belangrijkste punten van heilig leven voor God. Die zijn niet moeilijk te begrijpen. We hebben in principe een heldere schrift die ons uitlegt hoe wij tot God mogen komen. Dat is de leer van de helderheid van de schrift. Dus niet alles is even helder. Je hebt een brein nodig om het te begrijpen. Je moet kunnen leren lezen als je het gaat lezen. Je moet inzet tonen. Hè. Spreuken vertelt ons dat de wijsheid, dat we daar naar moeten graven als naar een schat. Hè. Het ligt soms onder de oppervlakte. We moeten er wat inzet voor tonen. Maar het is haalbaar. Het is te doen. En we moeten de schrift met de juiste hartsgesteldheid benaderen. Wanneer wij al met een kritische houding komen, wanneer wij met een ongelovig hart de schrift benaderen, zullen we merken dat de schrift een gesloten boek blijft. Maar als wij met een open hart en een leerbaar hart God benaderen, dan mogen we verwachten dat God zichzelf zal openbaren, dat onze ogen verlicht mogen worden. Dat we mogen begrijpen wat God aan ons gecommuniceerd heeft. Weet je, voor mij persoonlijk helpt het wel eens om de Bijbel letterlijk op mijn knieën te lezen. Dan neem ik in mijn lichaam een houding aan, een externe houding, waarvan ik weet dat mijn hart die geestelijk moet innemen om werkelijk voor Gods aangezicht te buigen en zeggen, Heer, open mijn ogen en laat mij zien de wonderbare dingen uit uw woord. We zijn nu 500 jaar later, we hebben de Bijbel in onze eigen taal. Iedereen die hier zit heeft toegang tot een Bijbel in de Nederlandse taal, zelfs meerdere Nederlandse versies van de Bijbel. Maar we hebben nu natuurlijk een nieuwe uitdaging voor de helderheid van de schrift. En dat is het postmodernisme. Met de verlichting kwam de moderne tijd. De tijd van exactheid. De tijd van wetenschappelijk onderzoek. En het bevinden van waarheid. Het doortasten van dingen die exact en nauwkeurig zijn. Maar die tijdgeest is helemaal omgeslagen in onze tegenwoordige tijd naar een postmodernisme. Het postmodernisme zegt eigenlijk, het ontdekken van waarheid, dat is twijfelachtig. We weten überhaupt niet of er absolute waarheid is. Alles is een beetje in flux. Er staat niks vast. Sterker nog, wij hebben zo een dikke bril op, die we niet kunnen afzetten. De bril van onze opvoeding, de bril van onze cultuur waarin we opgegroeid zijn, de bril van, nou ja, allerlei zaken die ons beïnvloed hebben en gemaakt hebben tot wat wij zijn. En we kunnen ons niet uit onze menselijke, culturele context halen en met objectieve ogen naar de wereld om ons heen kijken. We kunnen dus ook niet de Bijbel lezen vanuit objectiviteit. We nemen zoveel mee in onze rugzak dat we eigenlijk vooral moeten twijfelen aan wat, dat wij überhaupt iets van waarheid, als die al in de Bijbel zit, zouden kunnen vinden. En die Bijbel, daar zitten ook weer allerlei lagen in. Want die zijn ook geschreven door mensen die in hun cultuur leefden en beïnvloed waren door allerlei gedachten en leerpunten enzovoorts die zij meegekregen hebben. En net zoals een vis in het water die niet doorheeft dat hij in het water leeft, omdat hij dat alleen maar kent, zo leven wij ook met al onze lenzen opgeplakt op onze ogen en moeten wij vooral twijfelen aan het hele idee van waarheid. Nou, dat is eigenlijk een andere manier van zeggen, de Bijbel is niet helder. Kan niet helder zijn. We zien het vooral natuurlijk in de nieuwe hermeneutiek, die ook vandaag de dag aangehangen wordt hier in Nederland. Die nieuwe hermeneutiek die zegt eigenlijk, er is geen enkelvoudige, objectieve, cultuuroverstijgende waarheid. En we zitten dus met die bril op. We moeten ons niet richten op proposities, stellingen. Waarheid bestaat niet uit stellingen. De waarheid is te vinden in een persoon, de Heer Jezus Christus. En ja, woorden zijn niet genoeg om waarheid onder woorden te brengen. Enkel de persoon van Jezus Christus, een soort vage profiel van wie hij is, wordt de waarheid. Ze richten zich op de heilsgebeurtenissen. Kruis en opstanding, dat is zeker goed. Maar we hebben ook de brieven van het Nieuwe Testament nodig om dat aan ons te verklaren. De evangelieën vertellen ons feiten, maar we hebben de brieven nodig om te begrijpen wat die feiten betekenen. En hoe wij naar die feiten moeten kijken. Er is een hele aversie voor biblicisme. Hè, vooral dat we de Bijbel blindelings moeten geloven. We moeten kritisch zijn en vooral ook sceptisch. Nou, dit is natuurlijk een nieuwe aanval op de schrift eigenlijk, waar het op neerkomt. Maar wij mogen echter weten en ervan uitgaan dat de schrift helder genoeg is, dat wij waarheid mogen ontdekken met zekerheid. Hoe kunnen we dat onderbouwen? Nou, laten we beginnen met het feit dat God mensen verantwoordelijk stelt. Op basis van openbaring. God heeft zich geopenbaard in de schepping, Romeinen hoofdstuk 1. Door het menselijk geweten, Romeinen hoofdstuk 2. En als God mensen verantwoordelijk stelt voor de schepping, een hele algemene openbaring die veel minder helder is dan de openbaring in zijn woord, kunnen we dan niet stellen dat hij des te meer helder is in de schrift. Als we ook weer terugkomen op het leven van Jezus, hebben we vorige keer ook al gezien, hoe dacht Jezus over de schrift? Dat was de vraag die we probeerden te antwoorden. En ook vandaag kan ik weer wijzen naar het leven van de Heer Jezus en zeggen dat de Heer Jezus constant redeneerde, constant argumenteerde vanuit de schrift en veronderstelde dat mensen het konden lezen en konden begrijpen. Want als hij constant zegt in zijn gesprekken met zijn tegenstanders, hebt u niet gelezen? Dan lezen we daar dat hij veronderstelt dat zij de schrift konden lezen, dat het schrift helder was. Wat zien we ook in het Nieuwe Testament? Dat de apostelen brieven schrijven, niet naar de leiders, niet naar Petrus, de paus in Rome, of zijn bisschoppen om hem heen. Paulus schrijft brieven naar gewone mensen. Soms zelfs slaven. Nu was het natuurlijk zo dat sommige slaven in de oudheid wel enige geleerdheid hadden. Ze waren ook ingezet als leermeesters. Maar heel veel slaven, die konden misschien niet eens lezen. En Paulus schrijft naar hen. Paulus schrijft naar kinderen. Hij zegt, kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heer. Dus het feit dat de brieven, het hele Nieuwe Testament eigenlijk geschreven is naar gewone mensen. En soms zelfs hele simpele en ongeleerde mensen veronderstelt dat zij hun inhoud toereikend helder achten. De schrift is helder. Niet in alles, maar in alle essentiële belangrijke zaken om God welbehagelijk te zijn. De schrift ten tweede is ook noodzakelijk. We hebben het net even gehad over Gods openbaring in de schepping. We noemen dat algemene openbaring. God heeft dat op meerdere plekken gedaan. Als jullie nog steeds in Psalm 19 zitten, kijk dan eens even terug naar vers 2. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. God heeft een megafoon en dat is zijn schepping en hij is constant aan het verkondigen wie hij is. Als je 's avonds, ja, in Nederland is dat wat lastig op een heldere nacht, want we hebben vaak bewolking, maar als je op een heldere nacht op een afgelegen plek naar de hemel kijkt en je ziet daar de Melkweg en die miljoenen sterren aan de hemel staan, dan is dat een boodschap van God. Kijk, ik ben jouw schepper. Zie wat ik gemaakt heb. Zoek mij. Dag op dag gaat de boodschap naar buiten. Nacht op nacht wordt er kennis overgedragen. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde. Dit is een universele boodschap. Hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Dit is wat wij noemen algemene openbaring. De radiofrequentie van Gods stem door de schepping heen, die iedereen kan bemerken. Romeinen 1 haakt daar ook op in. Paulus zegt, want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Paulus zegt, God is boos. God is boos op de zonde van mensen. En wat is de onderliggende zonde van de mens? De mens duwt de waarheid in ongerechtigheid weg. De mens onderdrukt een bepaalde kennis van God. Die boodschap die door de hele aarde gaat, die vanuit de hemel naar de mens toekomt, is een boodschap die de mens verwerpt. Paulus gaat door, vers 19. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, dat is zijn onzichtbare eigenschappen, de onzichtbare eigenschappen van God, die worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Niemand zal voor God komen te staan aan het einde van zijn leven en zeggen, ik heb u niet gekend. Heere God, u heeft mij nooit iets verteld over uw bestaan. Ieder mens wordt geconfronteerd met deze boodschap in de schepping. Deze openbaring is echter niet reddend. Wij hebben meer nodig dan alleen algemene openbaring. Geen enkel mens komt tot God door de openbaring in de schepping. Of de openbaring in zijn geweten. Of de openbaring in Gods voorzienigheid. Handelingen 14 vers 17. We hebben meer nodig. En daarom praten we over de noodzaak van de schrift. Als wij tot God willen komen, hebben wij dit boek nodig. Of in ieder geval, bijzondere openbaring. We hebben meer nodig dan de algemene openbaring. Gods bijzondere openbaring is ook spreken, is ook zijn woord. En dat is nodig om tot God te komen. Denk eens aan Johannes hoofdstuk 14 vers 6. Een tekst die we allemaal kennen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer Jezus. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wij moeten dus door de Heer Jezus tot God komen. Nou, de Heer Jezus is niet geopenbaard in de schepping. God is geopenbaard, maar niet zijn Zoon, de Heer Jezus. Handelingen hoofdstuk 4. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Enkel door de naam van de Heer Jezus hebben wij redding. Romeinen 10 wordt ook door Gruden benoemd als een belangrijke onderbouwende tekst, die aangeeft dat wij meer nodig hebben dan de algemene openbaring die God aan alle mensen gegeven heeft. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, en het woord Heere hier is een verwijzing naar de Heere Jezus, zal zalig worden. Maar hoe zullen zij hem dan aanroepen? In wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? De argumentatie van Paulus is, er moet iemand zijn die dat evangelie gaat brengen naar die heidenen, naar die mensen in die oerwouden die enkel de algemene openbaring van God hebben en die niet genoeg openbaring hebben om tot redding te komen daarin. Nou, dit is natuurlijk een discussie binnen de theologie. Hoe wij daarmee om moeten gaan. Er zijn mensen die zeggen bijvoorbeeld, dat vind ik niet kunnen, dat God die mensen daar in het oerwoud eigenlijk laat sterven zonder enige mogelijkheid om tot hem te komen. Hij heeft zich wel geopenbaard, maar blijkbaar niet genoeg om tot hem, tot in Jezus redding te vinden. Die mensen die zullen zeggen, mensen, dat zijn inclusivisten, die zeggen mensen worden wel enkel door het verzoenend werk van Christus aan het kruis gered, maar zij hoeven niet persoonlijk in Jezus hiervoor te geloven. Als zij enkel oprecht zijn in de en geloven in de schepper God die zij in de schepping zien, hoeven zij de naam van de Heer Jezus nooit te horen? Hoeven zij het evangelie nooit te begrijpen? En zullen zij toch bij God in de hemel komen? Het universalisme gaat daar weer iets anders mee om. En zegt eigenlijk, niet alleen die mensen die oprecht geloof hebben, maar eigenlijk iedereen komt tot geloof. Uiteindelijk. En ze gaan zover als te zeggen bijvoorbeeld dat mensen zich in de hel alsnog kunnen bekeren. En dat uiteindelijk, als je maar lang genoeg tijd geeft aan die mensen, dat de hel uiteindelijk leeg is. Dat iedereen uiteindelijk naar de hemel zal kunnen gaan. Dit is geen Bijbel, dit is een zeer onbijbelse leer trouwens. De annihilationist, al die moeilijke woorden in de theologie, hè, die zegt, de ziel van de ongelovige, die wordt, als hij sterft, wordt gewoon vernietigd. Hij bestaat niet meer. Dus enkel de gelovigen, die zullen naar de hemel gaan. En alle ongelovigen, die worden naar de dood vernietigd. Al deze zienswijzes stroken eigenlijk niet met het woord van God. En kunnen we ook bijbels weerleggen. Waar Grudem op neerdaalt, is het exclusivisme. Dat klinkt negatief. Dat zegt hij ook. Maar het is wel de Bijbelse visie. En dat is: redding is enkel door persoonlijk geloof in de Heer Jezus. Er is geen redding zonder bijzondere openbaring. Nou, hoe gaan we dan om met het exclusivisme? Hoe verdedigen we dat? Want het klinkt niet eerlijk. Hoe kan God mensen verdoemen die nooit de boodschap van het evangelie hebben kunnen horen? Nou, we kunnen daarop reageren door te zeggen: God verdoemt hen ook niet voor het verwerpen van het evangelie, van de boodschap van de Heer Jezus. Hij houdt mensen niet verantwoordelijk voor wat zij niet wisten. God is rechtvaardig. Mensen zijn echter wel schuldig wanneer zij de algemene openbaring van God verwerpen. Dus wanneer mensen van God komen te staan, zullen zij niet verdoemd worden voor iets wat zij nooit geweten hebben, maar hoe zij zijn omgegaan met de algemene openbaring van God, die op verschillende manieren tot hen gekomen is. Zij zijn niet te verontschuldigen, zegt Paulus. Ze hebben geen excuus. En natuurlijk is God in staat, als iemand in geloof reageert op de algemene openbaring, dan is hij toch zeker ook in staat om zo iemand bijzondere openbaring te geven. En dit gebeurt ook, trouwens niet alleen in de schrift. Want we hebben natuurlijk verhalen in de Bijbel van mensen die eigenlijk buiten het heilsgebeuren, het heilsverhaal, de heilsgeschiedenis geleefd hebben. En die zomaar komen opdagen in de schrift als zijnde gelovigen in ware gelovigen in God. Denk eens aan Melchizedek. Melchizedek komt opeens uit het niets in het verhaal van Abraham voor. En hij was een priester van de Allerhoogste God. Wij zullen Melchizedek terugzien rondom de troon. Waar heeft hij bijzondere openbaring ontvangen? Dat is een goede vraag. Weten we niet. Wordt ons niet verteld. Maar hij heeft wel iets van God ontvangen. Want we weten dat de algemene openbaring voor hem niet genoeg geweest zou zijn. En sterker nog, hij weet vrij veel van die God. Want hij was een priester voor de Allerhoogste God. Denk eens aan Job. Job groeit waarschijnlijk ergens in Saoedi-Arabië, in dat gedeelte van het Midden-Oosten, leeft hij. Het is een losstaand boek. Hij leeft waarschijnlijk in de tijd van Abraham, in ieder geval voor de zondvloed. In ieder geval na de zondvloed. En hij komt ook weer uit het niets opdagen. En hij heeft een kennis van de ware God. We kunnen dus zeggen dat God zichzelf had geopenbaard aan deze mannen, buiten de normale lijntjes van zijn woord en zijn schrift, die natuurlijk eigenlijk pas in de tijd van Mozes op papier gezet werd voor het eerst. We horen vandaag de dag ook over moslims die dromen hebben over de Heer Jezus. Wat moeten we daarvan vinden? Het is moeilijk voor mij om te beoordelen of dat nou authentiek is of niet. Alhoewel ik wel een paar overtuigende verhalen gehoord heb. God kan zichzelf openbaren aan mensen. Ook mensen in het verre oerwoud, die nog nooit een Bijbel hebben gezien. Dus laten we niet te snel oordelen over hoe God omgaat met mensen in deze wereld. En wij mogen weten dat God rechtvaardig is en dat hij alles op een rechtvaardige wijze zal beoordelen als de tijd daarvoor komt. Billy Graham is natuurlijk een hele bekende naam. Wisten jullie dat Billy Graham een vrij zorgelijke uitspraak gedaan heeft richting het einde van zijn leven? Hij zei, en ik citeer hier, ik denk dat iedereen die van Christus houdt, of Christus kent, of ze zich daar nu bewust van zijn of niet, lid is van het lichaam van Christus. Hij zegt, je kan onbewust lid zijn van het lichaam van Christus. Je kan Christus niet kennen en onderdeel zijn van het lichaam van Christus. God roept mensen uit de wereld voor zijn naam. Of ze nu uit de moslimwereld komen, uit de boeddhistische wereld, uit de christelijke wereld of uit de niet-gelovige wereld. Nu kan je denken dat hij bedoelt, hij roept ze daaruit, maar dat bedoelt hij niet. Ze zijn lid van het lichaam van Christus omdat ze door God geroepen zijn. Misschien kennen ze de naam van Jezus niet eens, maar ze weten in hun hart dat ze iets nodig hebben en dat ze dat niet hebben. En ze wenden zich tot het enige licht dat ze hebben en ik denk dat ze gered zijn en dat ze bij ons in de hemel zullen zijn. Dit is een zorgelijke uitspraak. Voor al de goede dingen die hij gedaan heeft en de prachtige boodschap van het evangelie die hij verkondigd heeft aan miljoenen mensen, vind ik dit een hele zorgelijke uitspraak. En een uitspraak die eigenlijk zegt, laten we de zendingsopdracht maar varen, want blijkbaar is die niet nodig. Want iedereen die oprecht gelooft, wat je ook gelooft, als jij in de richting van de ware God gelooft, met de kennis die jij hebt, dan hoor je erbij. En hiermee doen wij natuurlijk de wereld enorm tekort. Wij hebben een krachtige boodschap en een noodzakelijke boodschap, een evangelie dat verkondigd moet worden, dat naar het einde van de aarde gebracht moet worden. En laten we daarin sterk zijn in gebed en ook zelf trouw zijn om dat woord te delen. Er zit nog één ander puntje wat we misschien even kunnen bespreken. En dat is, hoe zit het nou met kleine babytjes? En mensen die misschien verstandelijk beperkt zijn. Die eigenlijk geen capaciteit hebben om het evangelie te begrijpen. Nou, veel theologen, mijzelf inclusief, die het exclusivisme aanhangen, met andere woorden, alleen redding door kennis van de Heer Jezus, hebben we echter wel ruimte voor redding van ongeboren en zeer jonge kinderen, mentaal gehandicapten enzovoorts, die nooit een leeftijd bereiken of een intellectuele fase bereiken waar ze in staat zijn Gods openbaring, hetzij algemeen of bijzonder, ofwel te verwerpen of te aanvaarden. Ik heb hier drie argumenten voor. Nummer 1. Er is in de schrift zeker een hint naar een bepaalde leeftijd van aansprakelijkheid. Je kan die teksten zelf even opzoeken als je daar interesse in hebt. Maar de schrift heeft het zeer zeker over jonge kinderen die nog niet in staat zijn goed van kwaad te onderscheiden. Ook als we kijken naar de argumenten van Paulus in de Romeinenbrief, zien we dat hij mensen laakbaar stelt. Hij stelt ze verantwoordelijk voor die openbaring. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet een ongeboren baby die vroegtijdig sterft verantwoordelijk stellen voor de Gods openbaring in de schepping, terwijl die dat met eigen ogen nog nooit heeft kunnen zien. En een derde argument is dat als David zijn kleine nieuwgeboren kind sterft, dan spreekt hij de overtuiging uit in 2 Samuel hoofdstuk 12, dat hij zijn kind weer terug zal zien. Het zijn natuurlijk hele droevige momenten als wij een kindje moeten begraven. Of als een vrouw een miskraam ervaart in haar leven. Waar is dat kindje? mogen wij zeggen dat het kindje bij de Heer is? Ik denk van wel en ik denk dat we daar ook goede Bijbelse grond voor hebben. Als laatste praten we over de genoegzaamheid van de schrift. De schrift is voldoende. Wat wij hier tussen deze twee kaften hebben, is voldoende. Wat bedoelen we daarmee? Ik pak ook weer Goodem erbij. Hij zegt in het hoofdstuk, de genoegzaamheid van de schrift betekent dat de schrift alle woorden van God bevatte die hij zijn volk in elk stadium van de heilsgeschiedenis wilde geven. En dat de schrift nu alles bevat wat we nodig hebben, wat God ons moet zeggen voor redding, om hem volkomen te vertrouwen en om hem volkomen te gehoorzamen. We hebben niet meer nodig dan de schrift. We hebben alles in dit boek wat nodig is om God te volgen, te gehoorzamen, te vertrouwen. Dat betekent niet dat de schrift alle antwoorden heeft op onze vragen. Soms hebben we bepaalde nieuwsgierigheden waarvan we zo graag zouden willen dat God daar misschien iets over gezegd had in zijn woord. Waar we stevige discussies over kunnen voeren. Maar blijkbaar was dat niet noodzakelijk voor ons om te weten. Want wij mogen uitgaan van een genoegzame schrift. We gaan even naar 2 Timotheus hoofdstuk 3. Dit gedeelte hebben we vorige keer ook besproken toen het ging over de inspiratie van de Bijbel. Paulus is aan het einde van zijn leven en hij geeft zijn laatste instructies aan zijn voornaamste opvolger Timotheus. Een jonge man van waarschijnlijk 40, 50. Hij zegt, blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Timotheus was opgegroeid met een godvruchtige moeder, waarschijnlijk een ongelovige vader, maar ook een gelovige grootmoeder. En Paulus zegt, blijf bij wat je geleerd hebt, omdat je weet van wie je het geleerd hebt. Hij heeft het niet zozeer over zichzelf, maar over zijn goddelijke opvoeding, godvruchtige opvoeding van moeder en grootmoeder. En van jongs af aan heeft hij de schriften gekend die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Dan vers 16, heel de schrift is door God ingegeven. Dat hebben we uitgelegd als, is door God uitgeademd, weet je het nog? En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. We hebben een nuttige, God geïnspireerde, God uitgeademde schrift. Vers 17, hier is ons belangrijke vers. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn. Dit woord volmaakt heeft niets te maken met zondeloosheid. Het heeft alles te maken met compleet zijn. Wij zijn compleet als wij dit woord navolgen. Er is niks wat ontbreekt in ons leven als wij de gehele schrift, uitgeademd door God, gebruiken voor vers 16 onderwijs, weerlegging, verbetering en opvoeding. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, compleet zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. We hebben dus alles wat we nodig hebben in deze gereedschapskist. Elke vraag die belangrijk is om te beantwoorden, elk probleem dat belangrijk is om op te lossen, daarvoor zit het antwoord, daarvoor zit het gereedschap in dit boek. Het is genoegzaam. We hoeven niet de wereld rond te gaan om te zoeken in een of ander boeddhistisch klooster waar men de geheimen van ware geestelijkheid gevonden heeft. Alles wat we nodig hebben, ligt in je schoot. En met enkel een Bijbel en de Heilige Geest in ons hart kunnen wij een compleet mens zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Alles wat God van mij vraagt, dat ben ik in staat om te doen door dit boek te lezen. Gods woord is niet alleen genoegzaam nu de kanon compleet is, maar we kunnen ook spreken van de genoegzaamheid van Gods woord door de hele geschiedenis heen. Toen Mozes de eerste 5 boeken pende, was het woord genoegzaam voor die tijd en die generatie. Naarmate er werd toegevoegd aan die wet van Mozes, aan die Torah, aan die Pentateuch, die eerste 5 boeken, ofwel met historische geschiedenis, de geschiedenisboeken, ofwel de profetische boeken, met elke toevoeging was het woord nog steeds genoegzaam. Voor die tijd, voor die periode, voor die mensen, in die situatie. Nu is de kanon gesloten. Er wordt niks meer toegevoegd aan de Bijbel. En nu is nog steeds Gods woord genoegzaam voor elke situatie. Wij mogen gerust zijn dat wij voldoende openbaring hebben om Gods wil te verstaan en te doen. Dat betekent ook dat wij niet moeten zoeken naar meer toevoegingen aan de Bijbel, aan de schrift. Er zijn bepaalde christelijke stromingen, zoals de Mormonen, die een boek toevoegen aan de Bijbel, het boek van Mormon. De 7e dag Adventisten, die willen de profetieën van Ellen White toevoegen aan de Bijbel. Elke stroming, zogenaamd christelijk, die iets toevoegt aan de Bijbel, daarvan mag je al zeker weten, het klopt niet. Want de schrift is genoegzaam. We hoeven daar niks aan toe te voegen. We hoeven geen nieuwe openbaring te zoeken. Als laatste kunnen we ook zeggen, er is in onze tijd een counselingbeweging op gang gekomen. Jay Adams is misschien een bekende naam, die in onze tijd waarin psychologie het voortouw nam in het oplossen van de menselijke problematiek. Jay Adams, die was een soort whistleblower, die zei, wacht eens even, waarom als gemeente van Jezus Christus zeggen we dat de Bijbel genoegzaam is om tot Christus te komen, maar niet genoegzaam om daarna ook met hem te wandelen en om te gaan met elke vorm van problematiek die wij hebben. De genoegzaamheid van de schrift leert ons dat de Bijbel genoeg is om mensen te helpen met elk probleem. Dat betekent niet dat we niet kunnen profiteren en gebruik kunnen maken van inzichten van de wetenschap. Maar dat al die inzichten niet noodzakelijk zijn om te doen wat God wil dat wij doen. En dat bij elk probleem dat er een bijbehorende schrift is, die misschien niet altijd het probleem oplost, die wel een Bijbels wereldbeeld, een Bijbelse blik geeft op onze omstandigheden. Wij kunnen al onze problemen samenvatten in 2 categorieën. Zonde en lijden. En dat zijn precies de thema's waar de Bijbel over gaat. En waar de Bijbel ons helpt en inzicht geeft. Het helpt ons om de zonde te overwinnen. En het helpt ons om goed te lijden. Godvruchtig te lijden. Hoopvol te lijden. Te lijden in verwachting van de komst van de Heer Jezus. Wanneer de zinloosheid van deze schepping opgeheven wordt en de kinderen van God waarlijk geopenbaard worden. Ik ben formeel klaar met mijn sheets, niet te geloven, hè? Ik heb nogal extra sheets. Ja, misschien dat ik nog even een paar dingetjes laat zien. Als het gaat om zekerheid, hoe zeker kunnen we zijn van onze leerstelling? Even teruggrijpend nu naar die postmoderne denkwijze van wij mogen geen zekerheid hebben, wij kunnen geen zekerheid hebben. En ook de helderheid van de schrift. Als de Bijbel zo helder is, waarom zijn er dan zoveel verschillende theologische zienswijzes en verschillende christelijke stromingen enzovoort. Laten we even kijken naar deze piramide. Hoe kom je nou van de Bijbel naar de praktijk? Uiteindelijk wat je praktiseert, wat je gelooft, hoe je het toepast. We beginnen met exegese. Exegese betekent dat wij een vers, een Bijbelgedeelte pakken, een stukje, en we gaan het bestuderen. We gaan kijken wat zijn de woorden die er gebruikt worden, wat betekenen die woorden, hoe staan die woorden in verband met elkaar, wat zijn de grammaticale verbindingen en de betekenis die je daaruit kan halen. We gaan dat vers helemaal tot aan de bodem uitzoeken. En we weten wat alles betekent en hoe elk woord in relatie met een ander woord staat. En elke zinsnede in relatie met een andere zinsnede staat. Wat de hoofdwerkwoorden zijn enzovoorts. En we hebben alle mogelijke betekenis gemelkt uit die tekst. We hebben hem helemaal leeggehaald. Dat is alsof je één klein blaadje van een boom bestudeert. Nu heb je het ene blaadje heb je onder de knie. Maar die Bijbel, dat is een hele boom met allerlei blaadjes. Dus één voor één ga je die blaadjes onderzoeken. En uiteindelijk, door op elk stukje van die boom te richten, heb je nu een beeld van die hele boom. Nou, dat is ongelooflijk moeilijk. Hè? En de meeste theologen en de meeste bijbelgeleerden, die hebben niet... Ja, die hebben wel een algemene kennis, maar die richten zich vaak op hele kleine stukjes van die boom. En daar schrijven ze dan zo'n dik boek over. En ja, als iemand al die kennis een beetje zou kunnen vergaren, dan krijg je dus een beeld van die hele boom. En de boom is een mooi voorbeeld, want de schrift is natuurlijk een verhaal. Het is niet een systematische theologie, het is niet een encyclopedie met artikelen, sorry. Het is een verhaal. Net zoals een boom niet helemaal recht en symmetrisch is. Het groeit een beetje organisch. Zo groeit de organische content van de Bijbel in een soort mooie boom. En dan hebben we Genesis, dat zijn dan de wortels. En de kruin is dan Openbaring. En daar komt alles tot zijn climax. Dat is Bijbelse theologie. Die gaat dus bestuderen hoe lopen die takken en hoe lopen die stammen en hoe komt dat verhaal tot expressie van Genesis tot Openbaring. Bijvoorbeeld, je neemt één thema, één lijn over die boom heen. Bijvoorbeeld het thema van de tempel. En dan zie je dus dat de hof Gods tuintempel was. In de tempel zie je een heleboel van die beelden van de hof weer terug in de tempel. Dus de hof was Gods heilige tuintempel. Later wordt de mens verstoten, maar komt er een tabernakel. De mens werd verstoten naar het oosten. En de tabernakel was zo opgericht dat men naar het westen door de tabernakel naar het heilige de heilige ging. En in die tabernakel waren versieringen van fruit en bomen. Die grote menorah, dat was een beeld van de boom des levens met die takken. Voordat je het heilige der heiligen binnenging, waren daar twee grote engelen geborduurd op en door dat gordijn heen, staande voor die twee engelen die de mens weer hield om toegang te hebben tot de hof. Dus er zijn heel veel connecties. En de Bijbelse theologie, die ziet al die connecties. En die ziet, daar loopt een lijn van tuintempel naar tabernakel. En dan komt de Heer Jezus en dan zegt hij, breek deze tempel af en ik bouw hem in 3 dagen weer op. Dan zien we dat al die openbaring over de tempel vervuld wordt in de persoon van de Heer Jezus. En uiteindelijk zien we in het Nieuwe Testament dat wij de tempel zijn. Sterker nog, wij, niet alleen wij collectief, maar wij individueel. Mijn lichaam is de tempel van Gods Heilige Geest. En in de eeuwigheid, als wij in de eeuwigheid in de hemel zijn, dan wordt daar gesproken over een kubus. De hemel is een kubus, het Nieuwe Jeruzalem. Heeft dezelfde dimensies als het Heilige der Heiligen in het Oude Testament. Zie je hoe daar een lijn loopt? Dat kom je in de systematische theologie niet tegen. Dat is de Bijbelse theologie. Die onderzoekt dus die vloeiende, lopende lijntjes van wortel naar kruin. Maar dan komt de systematische theoloog en die zegt, we gaan die boom in stukken zagen, in planken zagen. Hij komt dan met zijn kettingzaag. En hij maakt daar prachtige, rechte, even lange balken van. Dat is een systematische theoloog die zegt, ik neem dit stukje uit de Bijbel, ik neem dat stukje uit de Bijbel, ik neem dat stukje uit de Bijbel. En ik maak daar een systeem van. Ik ga ze onderling, vergelijken en samenstellen. En de praktische theologie die zegt, ik neem van die balken en ik ga daar een huis van bouwen. Ik ga daar iets mee bouwen om in te leven en in te wonen. Dat is eigenlijk een prachtig voorbeeld van wat verschillende disciplines binnen de theologie gaan doen. Maar het is natuurlijk ook zo dat wij natuurlijk een aantal stappen verder zijn van die exegese. En daardoor kan het natuurlijk gebeuren dat wij misschien op verschillende zienswijzes komen. Vaak is dat op non-essentials, hè, dingen die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Het prachtige is van de wereldwijde kerk van Jezus Christus, dat wij eensgezind zijn in de kern van het evangelie. En dat wij ons mogen vinden in de Heer Jezus Christus. En naarmate wij naar de kernfeiten komen van het evangelie, dat we ook echt die gemeenschap met elkaar, ook over kerkmuren heen, mogen ervaren. Hiervoor moeten we een stukje triage doen. Triage is eigenlijk dat je dingen rangschikt. We hebben bijvoorbeeld bepaalde waarheden, die willen we in de kern en als eerste orde plaatsen. Dit zijn wat we noemen dogma's. Deze waarheden zijn essentieel voor onze redding. Als we het even met een huis kunnen vergelijken, dit zijn de draagmuren van het gebouw. Als je die weghaalt, stort het gebouw in. Er zijn bepaalde christelijke waarheden, bepaalde dogma's die wij als christenen niet prijs willen geven. Waarom? Omdat als we dat doen, dan verliezen we ons christen zijn. Dan zijn we eigenlijk geen christen meer. Er zijn bepaalde fundamentele waarheden die zo belangrijk zijn om te geloven, dat als je ze niet gelooft, dat wij sterk in twijfel trekken dat iemand waarlijk wedergeboren is. Er zijn ook dingen die wat wel belangrijk zijn, maar niet essentieel. Niet zo belangrijk dat we in twijfel trekken of iemand überhaupt een christen is. Dit zijn dingen van de tweede orde. Die noem ik even voor het gemak leerpunten. Dus we hebben dogma's. Daarna komt leerpunten. Daar mogen we verschillende overtuigingen in hebben. Maar als iemand daar een andere overtuiging in heeft, hoeven we hem niet te verketteren. We hoeven niet te zeggen, ik geloof dit, jij gelooft dat, maar jij bent dus blijkbaar geen christen. Daar mogen we broederschap ervaren. We mogen gemeenschap hebben in het evangelie. We mogen elkaar erkennen als broeders. Maar het zal onwaarschijnlijk zijn dat wij samen een gemeente gaan stichten, bijvoorbeeld. Omdat, nou laten we even het puntje de doop pakken. Dat is iets waar broeders over kunnen verschillen, maar elkaar niet over hoeven te verketteren. Maar als je een gemeente gaat starten, dan is het wel fijn als je het eens bent over hoe de doop vorm krijgt in de gemeente. En dan hebben we een derde orde, en dat zijn de non-essentials. Daarin mogen wij een eenheid hebben, ondanks verscheidenheid. Zelfs mogen we naast elkaar in dezelfde gemeente dienen. We mogen daar meningen over hebben, over verschillende dingen. Maar dat hoeft geen enkele belemmering te zijn om gewoon samen in de bediening te staan en heerlijk in de vreugde van de Heer samen te dienen. Goed, ik hou het hierbij. Hartelijk dank.